Er wordt het 11e deel voorgelezen van het thema Doop der Gelovigen. Het is tevens gelijk het laatste deel. Dit gedeelte handelt over de grote zegening die Tiptaf ondervond na zijn eerste doopsbediening of ook stichting van de gemeente in Ebbingdon. Het is overgenomen uit dominee W. Tiptaf, de vriend van dominee Philpot. En hetzelfde stuk staat ook in het boek William Tiptaf, dienaar van het evangelie. Het zijn beide levensbeschrijvingen. William Tiptaf was al vanaf dat ze in de staatskerk stonden een goede vriend van Philpot. William Tiptaf heeft in 1831 de staatskerk verlaten en in 1832 op eigen kosten een kapel laten bouwen in Ebbingdon, welke 25 maart geopend werd door John Warburton en Hitchcock. In datzelfde jaar heeft hij zichzelf laten dopen, maar daar is geen verslag van. Het is gebeurd in de oude baptistenkapel te Device. En in het notulenboek daarvan staat: op zondag 17 juni 1832 werd Mr. William Tiptaf, predikant van de Engelse staatskerk, in de kapel gedoopt door Mr. Hitchcock. En Hitchcock had 6 jaar eerder de staatskerk verlaten. De kapel van Tiptaf was nog niet tot een officiële gemeente gesticht, hetgeen alleen kon geschieden als de gelovigen gedoopt zouden worden en daarna het avondmaal des Heren bediend zou worden. Tiptaf schrijft in brieven over de wens om een gemeente te stichten. Op 16 december 1833 vanuit Ebbingdon schrijft hij: ik word op verschillende wijzen in mijn ziel beproefd. Men overweegt hier de stichting van een gemeente en ik voel dat dit een zaak is van een groot gewicht. Ik voel mij in het geheel niet geschikt om als herder voor hen in en uit te gaan. Nog kan ik naar eer en geweten voortgaan zonder acht te geven op Gods inzettingen. Dan bevind ik mij in een engte. Want Gods volk is een overblijfsel dat moeilijk te leiden is en er dan voor te zorgen dat ze elkaar vriendelijk blijven bejegenen. En dit kan op geen andere wijze worden verricht dan in Gods kracht, want het is God die u geleerd heeft elkander lief te hebben. Ik zal erg verheugd zijn om op te merken dat u opwast in het geloof en dat uw naastenliefde onder elkander overvloedig is. Tot zover de brief van 16 december 1833. Dan schrijft Tiptaf op 17 februari 1834. Gisteren preekte ik hier 's morgens, dat was dan Ebbingdon, en in Wallingford 's middags en 's avonds, en ik had voor mijn eigen ziel een gezegende dag. Mr. Husband doopte 4 mensen. Eén was een oude vrouw van omstreeks 80 jaar oud. Hij bediende de doop in de Molenvliet nabij zijn oude kapel. En hij was neerslachtig gestemd omdat ik er niet was, maar alles werd geheel door hem verricht. Ik verwacht Warburton hier volgende week. We weten hier nauwelijks wat we doen moeten wat betreft het stichten van een gemeente. Gisteren had ik het goed voor mijn ziel onder de breking des broods. Ik geloof dat Gods kinderen daarna verlangen om Gods wil te doen in het aanzitten aan des Heren tafel tot zijn gedachtenis. Tot zover deze brief van 17 februari. Dan schrijft Philpot verder in zijn levensbeschrijving. Hij was er lang en veel mee bezig om de ordinanties van doop en des Heren avondmaal in Ebbingdon te bedienen, aangezien er daar in de omgeving veel waren geroepen en gezegend onder de bediening van Tiptaf en die wilden openbare belijdenis doen van hun geloof in de Heere Jezus Christus. Zijn eigen beproevende geestesoefeningen hielden hem echter ten neder in harde dienstbaarheid en hadden het vervullen van deze wens sterk in de weg gestaan. Maar tenslotte werd hij in staat gesteld door alle hindernissen heen te breken en op 29 januari 1843 werd hij genadiglijk gesterkt naar lichaam en ziel om 23 personen te dopen, 13 vrouwen en 10 mannen. Het was in de nacht onmiddellijk volgend op deze doopdienst dat de Heere hem de grootste zegening schonk die hij ooit beleefde. Dit was dus in 1843, dat is bijna 10 jaar later dan die citaten uit de brieven die hij schreef. Zo lang heeft hij daarover getopt. Tiptaf schrijft 2 dagen later na de doopbediening het volgende op over deze opmerkelijke zegening. Hij schrijft op 31 januari: Ik heb nu een melding te maken van iets waarin, naar ik vertrouw, u en de andere vrienden in Ockham zich geïnteresseerd zullen voelen, en dat u verheugen zal om te vernemen. En de Heere mogen het zegenen, en mogen hij alle eer ontvangen. Het is voor mij een nieuwe klank om te beginnen met: Mijn hart geeft een goede reden op, ik zeg er mijn gedichten uit van een koning, mijn tong is een pen eens vaardige schrijvers. Na met 4 vrienden te hebben gesproken over het voorgevallene op de dag, begaf ik mij op zondagavond te bed, getroost in mijn gemoed, mij dankbaar gevoelend dat de Heere mij had doorgeholpen op een dag der beproeving, waaromtrent ik veel werkzaamheden had gehad, en ik mocht geloven dat God die dag het woord voor enigen tot een zegen had gesteld, door middel van zo'n worm als dat ik gevoelde te zijn, terwijl hij was meegekomen in zijn eigen ordinantie, waaraan wij hadden mogen deelnemen. Terwijl ik neerknielde om voor mijn bed een paar woorden van lof uit te brengen, voelde ik dat mijn ziel werd opgetrokken tot God en met een gevoel van mijn zonde laag in het stof voor hem werd vernederd. Maar zodra ik in bed lag, begon ik een vertedering van mijn hart te gevoelen en een zoet gevoel van Gods liefde in mijn ziel, hetgeen onmiddellijk mijn tranen deed opwellen. En de Heere begon op een zoete wijze kostelijke beloften aan mijn ziel toe te passen, met zalving en kracht, en in zulk een mate als waarmede ik nimmer werd gezegend. In feite heb ik zulk een gezegende openbaring en zoete uitlating nog nooit ervaren, hoewel ik kan melden dat ik op verschillende tijden ben gezegend geworden. Maar zij blijven ver ten achter bij deze zoete zegening van mijn ziel, en de zaligheid ervan blijft mij nog op een zoete wijze bij. Doch ik ben bevreesd het kwijt te raken of ervan te worden beroofd. Toen de beloften in mijn ziel begonnen te vloeien, kwamen deze woorden met grote kracht en vaker dan ooit: Waakt op en juicht, gij die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden. En verder: Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonden als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Die mij eren, zal ik eren. En hij die mijn geboden heeft en ze houdt, hij is het die mij lief heeft. En hij die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Ik ondervond op een zoete wijze deze liefdesopenbaring aan mijn ziel. En ik zei tot de gezegende Heere: Hij kusse mij met de kussingen zijns monds, want zijn lippen zijn zoet. De beloften vloeiden in mijn ziel, en mijn tranen stroomden rijkelijk, zodat ik spoedig mijn kussen begon te doornatten met tranen van vreugde, en niet van droefheid. Ik lag tot tussen 12 en 1 uur in deze gezegende toestand, en viel toen voor circa 2 uren in slaap. En ik ontwaakte in een aangename zielsgestalte, terwijl de Heere mijn ziel wederom zegende, tot ik mij bedwingen moest niet luid te wenen. En ik sliep niet weer in, maar ik lag wakker, lovende en prijzende God voor zijn goedheid en genade aan mijn ziel, met vernederde bevattingen van mijzelf, en met een verheerlijkte blik op de gezegende Jezus, terwijl ik vereniging en omgang met hem had in zijn zielenstrijd en lijden. Maar onder mijn zielsverheugingen bleef ik bij ogenblikken zeggen: Is het werkelijkheid, Heere? Is het werkelijkheid, Heere? Ik wilde weten of het echt was. Ik vroeg mijzelf af of ik gewillig was om te sterven. En ik voelde dat ik dat was. En als het de wil des Heeren zou zijn, dan was ik gewillig te sterven. Zonder iemand van zijn grote goedheid aan mijn ziel te vertellen, want Gods wil was mijn wil. Ik vroeg mijzelf af of ik liever een grote zak met goud wilde hebben, of deze zegening. En ik voelde dat een grote zak goud niet meer voor mij was dan een grote zak met kiezelstenen, vergeleken bij Gods rijke zegening. En deze woorden kwamen telkens weer op zoete wijze in mijn hart. Nu zal ik de zondaren in het rond vertellen wat een dierbare zaligmaker ik vond. En het lied van Joseph Hart was zoet voor mijn ziel. De gezegende geest van de waarachtige eeuwige God was mijn zielen zoet. Ik stond 's morgens op en ik vertelde het John Kay. Tussen haakjes, John Kay die woonde al langere tijd bij Tiptaf in huis. Die had hij in huis opgenomen omdat hij enorme armoede had. Dus hij stond op en hij vertelde het John Kay vroeg in de morgen en ik kon mij niet bedwingen te schreien. En ik kon me nauwelijks scheren vanwege mijn tranenvloed. Ik heb de afgelopen nacht meer tranen gestort dan ik in jaren heb gedaan, want mijn tranen vloeien niet zo gemakkelijk als bij vele mensen het geval is. En deze woorden die kwamen met kracht. Zing, o gij poorten, want de Heere heeft het gedaan. En ook, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dit was voor mijn ziel een vette maaltijd, een maaltijd van reine wijn, van vet vol mergs, van reine wijnen die gezuiverd zijn. Want het gezicht is slechts voor een tijd, maar op het eind zal het spreken en niet liggen. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. U, zowel als anderen, die weten dat ik moest wachten en dat ik veel beproefd ben, omdat de Heere mij niet in meerdere mate gezegend heeft met zijn tegenwoordigheid en openbaringen zijner liefde, alhoewel de Heere mij op de weg enkele teugjes heeft geschonken. Ik ben ertoe gebracht mijn walgelijkheid te kennen en veel van de verdorvenheid van mijn hart te gevoelen, evenals mij een arme, verloren, verdorven zondaar te gevoelen. Soms heb ik het redeloze schepsel benijd, en bij tijden heb ik gedacht dat God me dodelijk zou treffen, omdat ik zoveel zonden in mijn hart gevoelde. Ik gevoelde dat ik maar weinig genade had, zo ik al genade had, en mijn geest is erg beproefd geworden. Aangaande het stichten van een gemeente hier, daar ik het als een smartelijke zaak zag, dat de instelling van Gods huis jaar in jaar uit versmaad en veronachtzaamd zou worden door degene die, naar ik geloof, de juiste personen waren om zich erbij te voegen. En daarom kon ik de noodzaak van kerkordening en bestuur veel beter bezien dan ik op enige wijze mijn bekwaamheid kon bezien tot het herdersambt. Zodoende was ik in grote bestrijdingen en zag ik met veel oefening en geestesbeproeving uit naar die ordening van de aanstaande zondag, dat ik de dienst zou moeten leiden met een duistere ziel en ook wetend dat er sprake kan zijn van onwaardiglijk te eten en te drinken en dat men zich aldus een oordeel of een vervloeking eet en drinkt niet onderscheidende het lichaam des Heren. Op vrijdag 's avonds was ik met twee vrienden tezamen en die spraken over de openbaringen Gods aan de ziel. Maar ik was als doof en ik kon niet spreken en ik voelde, als zou ik onmogelijk kunnen staan in de situatie waarvoor ik nu geplaatst was, omdat ik zo duister en besloten was en zo beproefd werd. Ook 's zaterdags voelde ik veel donkerheid en geestesbeproeving. Maar ik had er zo weinig gedachten van dat Gods grote goedheid en genade zo spoedig aan mijn ziel zou worden geopenbaard. Ik heb teugen gehad, maar nu is mijn beker vol en zelfs overvloeiende. In de dagen van tegenspoed heb ik gedacht, hoe zal het nog eens aflopen? Maar nu, in de dag van voorspoed, is mijn ziel vol vreugde. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goede tierenheid, omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend, en mij niet hebt overgeleverd in de hand des vijands. Gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. De zegen des Heren maakt rijk, en hij voegt daar geen smart bij. God gaat voort om mijn ziel te zegenen met zijn liefde en Christus is dierbaar en ik ben er zeker van, dat de geestelijke zegeningen Gods aan mijn ziel niet leiden tot wereldgelijkvormigheid en ongebondenheid, maar tot sterven aan de wereld en tot geestelijke afzondering. Echt geloof werkt door de liefde en Christus is waarlijk dierbaar. En er is geen waarachtige overwinning over de wereld dan door deze gezegende bevinding die gekend en gevoeld wordt in de ziel. En liefde tot Jezus gaat samen met liefde tot de broederen en met ijver en oprechte gebeden voor de kinderen Gods. Het zal hen wel gaan die Sion beminnen. Voor deze zegening zag ik tegen de inzetting van het avondmaal des Heren op als iemand die een grote som gelds moest betalen en die niets had waarmee te betalen. Hij wenst dat zulke verplichting niet bestond of dat het tijdstip nog in de verre toekomst lag. En nu kan ik het beschouwen zoals de man de betaling zou beschouwen als iemand hem alles of meer dan al het geld had geschonken. Op de volgende zondag bracht Tiptoft het volk verslag uit van de opmerkelijke zegening, waarmede hij op deze wijze bevoorrecht was geworden. En men heeft mij verteld dat het schouwspel dat zich toen voltrok, bijna nooit in een kapel werd waargenomen. Tiptoft weende, en het volk weende vol vreugde, en er was zo'n algemene vertedering van ieder begenadigd hart, gepaard gaande met zulk een zegening en lofprijzing des Heren voor zijn liefde en genade, op deze wijze geopenbaard aan zijn geliefde en waarde dienaar, en voor het geven van zulk een getuigenis bij het bedienen van de ordinanties van de doop en het avondmaal en het stichten van een gemeente, dat het was of God zelf bijzonder onder hen tegenwoordig was. Hun geloof in de waarheden, die ze zo lang gehoord en beleden hadden, werd zo bevestigd, hun hoop werd zo versterkt en hun liefde tot God, zijn inzettingen en zijn volk zo verdiept, dat de zegen niet verklaard mag worden slechts geschonken te zijn aan hem, wien deze in het bijzonder werd geschonken, maar dat ze werd uitgebreid tot al het volk dat met hem was. En ik mag er wel aan toevoegen dat de zeer vele lezers van het verslag ervan, dat door hemzelf gegeven is en spoedig daarna werd opgenomen in de Gospel Standard van maart 1843. Dat is de kerkbode. Hoewel zijn bediening in deze periode niet in wezen veranderde, toch werd ze helderder, voller en diepgaander, want hij was nu in staat om te spreken uit zijn eigen bevinding van de rijke zegening van het evangelie, van de zoetigheid van de aan de ziel toegepaste beloften, van de geopenbaarde vergeving der zonden en de uitstorting der goddelijke liefde in het hart. Deze rijkere bediening en het grotere vertrouwen waarmede hij kon spreken van de persoon, het werk, het bloed en de liefde van de Heer Jezus en van zijn eigen persoonlijk aandeel hierin, maakten zijn bediening ook zoeter en gepaster voor degene van zijn hoorders die op gelijke wijze waren gezegend en die tot hiertoe het tekort hadden gevoeld van dit deel van zijn getuigenis. Maar, alhoewel hij zo opmerkelijk gezegend was, ging hij nooit rusten, zoals velen doen, op een vrijmoedige verzekering van zijn staat, maar hij werd tot het einde toe in meerdere of in mindere mate beproefd en geoefend met twijfelingen en vrezen van onderscheiden aard. Tot zover het gedeelte over de grote zegening die William Tiptaf ontving na de doopbediening en de stichting van de gemeente. Dan volgt er nu een gedeelte over John Warburton. John Warburton was ook een vriend van Philpott. Die was wel wat ouder en eerder overleden. En hij heeft ook Philpott gedoopt. Het is overgenomen uit Weldadigheden van een Verbondsgod en uit het boek William Catesby. In 1804 bracht William Catesby zijn tweede bezoek aan Manchester. De opmerkelijkste gebeurtenis was toen de doop van John Warburton. Het was Catesby's eerste doopsbediening in Manchester. Warburton die schrijft daarover: "Ik geloof dat de eerste beweging van God in mijn ziel ten opzichte van het werk der bediening, dus van het predikantschap, geweest is toen ik gedoopt werd door die waardige godsgezant, William Catesby van Manchester." Dat is ook een vriend van Kershaw en Philpott en anderen. "Gedurende vele jaren was ik overtuigd dat ik gedoopt moest worden, maar ik had met alle krachten in mij getracht om mijn gemoed gerust te stellen zonder daartoe over te gaan, en dat te meer omdat ik een afkeer gevoelde om die afgescheiden gemeenten te verlaten waarvan de leden mij altijd zo vriendelijk hadden bejegend." Catesby kerkte toen bij de Independenten. "Ik dacht dat het na zoveel bewezen vriendelijkheid enkel ondankbaarheid zou lijken als ik hen verliet. En daar ik ook voor die tijd geen baptistengemeente wist waarmee ik mij zou kunnen verenigen, achtte ik het mijn plicht om te blijven waar ik was. Enige tijd daarna kwam Mr. Catesby te Manchester een dienst waarnemen in de baptistengemeente waarvan hij nu leraar is, en ik ging om hem te horen. De woorden van zijn tekst waren uit Matthäus 12, vers 35, De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat des harten, en de boze mens brengt boze dingen voort uit de boze schat. Mijn ziel werd tijdens de preek zo aangedaan dat ik uitriep, waar gij zult heen gaan, zal ook ik heen gaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God, waar gij zult sterven, zal ik sterven. Uit Rut 1. Mijn ziel werd aan hem verbonden, zo vast als Jonathans aan Davids ziel, en mijn oren werden aan de deurposten genageld. Nog nooit had ik mijn bijzonderheden, mijn op en neer, mijn dagen en nachten, mijn droefheid en blijdschap zo horen voorstellen. Was hij in mijn eigen hart geweest, hij had het alles nooit duidelijker kunnen beschrijven. Van die dag af ging ik naar de baptistengemeente en o, welke hemelse tijden had ik als Mr. Catesby preekte, want in die tijd was hij hun leraar nog niet. Toen hij andermaal kwam om te preken, werd ik, als ik het mij goed herinner, gedoopt, en ik was toen de enige die gedoopt werd. Wat had ik een dierbaar gezicht van de Heer Jezus Christus toen ik in het water afdaalde. Door het dierbare geloof zag ik hem zinken in diepe wateren waar hij niet staan kon en alle baren en golven van goddelijke toorn hem overstromen voor mijn arme ziel. Nooit kan ik beschrijven de plechtigheid, ootmoedigheid, heilige verwondering, aanbidding, zelfvernedering en goddelijke droefheid die ik gewaar werd toen ik in het water stond. Staande in het water deed die eerwaarde leraar Catesby, voor hij mij doopte, een kort gebed tot God. En voor hij de doopplechtigheid besloot, legde hij zijn hand op mijn schouder en smeekte de Heere mij te zegenen, te beschermen, bij te staan en kracht te verlenen. En wat mij het allermeest verbaasde was, dat hij zijn gebed besloot met God te smeken, dat hij mij als een instrument in zijn hand wilde toebereiden ter ere van zijn naam en ter verdediging van de waarheid. Ik geloofde en gevoelde in mijn hart, toen ik nog in dat water stond, dat God elk woord dat van zijn lippen vloeide, hoorde en beantwoordde, en mijn ziel was zo verslonden in de heerlijkheid, dat ik gedurende enige tijd niet wist of ik in of buiten het lichaam was. O, de moeite die ik had toen ik uit het water opklom om mij te weerhouden aan de gehele vergadering te vertellen wat ik gezien en genoten had van de dierbaarheid van mijn lieve Heere en Zaligmaker. Tot zover dit gedeelte over Warburton's eigen doop. Dan volgt er nog een klein stukje uit de levensbeschrijving Weldadigheden van een Verbondsgod, over dat het ook niet altijd vrede was rondom de doop. Het gaat over de doopplaats. Daar waren wat meningsverschillen over. In zijn levensbeschrijving verhaalt Warburton een geschil in de gemeente over de doopplaats. Wij hadden de gewoonte gehad buiten de kapel te dopen, en dat geschiedde echter dat de persoon die zeggenschap had over de plaats aan de rivier die door die stad stroomde en waar ik en ook andere doopsgezinden doopten, die persoon ging bezwaar inbrengen dat ik daar doopte. En dit bezwaar grondde zich hierop dat ik iemand was van zulk een bittere geest die in mijn preken iedereen afhakte en afsneed, uitgezonderd enige armzalige en bekrompen schepselen die net waren als ikzelf. Hij had dus besloten mij niet meer toe te laten om daar te laten dopen. Een van onze diakenen ging toen de stad rond ten einde een geschikte plaats om te kunnen dopen te ontdekken, maar hij kon er niet vinden. Hij stelde toen voor om een vergadering met de leden van de gemeente te beleggen, waarbij ik zelf tegenwoordig zou zijn. In die vergadering deed hij een voorstel een doopbassin in de kapel te maken. En met dit voorstel kon ik mij geheel verenigen en ook de meerderheid van de gemeente was daarvoor. Maar de minderheid verzette zich heftig hiertegen. En het scheen dat zij niet voornemens waren zich bij dat besluit van de meerderheid neer te leggen. Ik sloeg daar echter geen acht op, want ik was ervan overtuigd dat wij deden wat recht was in de ogen des Heren. En daarom keerden wij ons nog ter rechter, nog ter linkerhand, maar gingen rechtdoor, ons niet bekommerend of zij ons goed of afkeurend aanzagen. Wij kregen al spoedig dat doopbazin klaar en ik doopte erin. Enigen noemden mij een paus, sommigen een tiran, anderen konden het niet begrijpen hoe ik nog rustig op mijn bed kon slapen. En daarbij kwam er brief op brief, allen ongetekend, die de zwaarste oordelen over mij uitspraken en waarin zij zich afvroegen wat voor soort geweten ik toch wel hebben mocht, die zo menige godvrezende ziel uit de gemeente banden, omdat zij zich niet konden schikken naar mijn pauselijke gebod. Dit alles had echter geen invloed op mij, want ik ging rechtdoor, overeenkomstig hun eigen regel, vervat in het gemeenteboek. En deze regel bestond reeds eer ik de bediening onder hen aanvaarde, en die luidde aldus: als er enig geschil ontstaat of verschil van opvatting, dan zal in zodanig geval de meerderheid beslissen en de minderheid heeft zich daaraan te onderwerpen. Dit geval was dus voorhanden en ik stond sterk door hun eigen verordening die reeds in het gemeenteboek stond voordat ik nog hun leraar was. Twist op twist was hier het gevolg van, hoewel weldra de leiders van de tegenpartij hun bezwaar tegen het doopbazin in de kapel lieten vallen, maar ze wilden niet antwoorden op het afroepen van hun namen na de bediening van het avondmaal. Enige tijd geleden was dit met algemene stemmen aangenomen, dienende om na te kunnen gaan wie er wel en wie er niet tegenwoordig waren. Maar de grote meerderheid van de leden van de gemeente kwam tot het besluit dat leden die niet akkoord gingen met de verordening zoals deze in het gemeenteboek stond en bij gevolg deze niet wilden ondertekenen, gedurende 6 maanden zouden worden geschorst. En wanneer zij zich, als die tijd verstreken was, niet hadden willen onderwerpen aan het besluit van de meerderheid, zij als leden van de gemeente zouden worden geschrapt. Nadat de 6 maanden verlopen waren, werden er, naar ik mij herinner, 30 personen op deze wijze afgescheiden. En spoedig daarna gingen zij op zichzelf en ze voorzagen zich van een plaats waarin zij hun godsdienstoefeningen hielden. Dit voorval gaf echter een hele knak aan de zaak, omdat zij de zitplaatsen van zichzelf en hun huisgenoten opzegden. En wij hadden in die tijd, als ik mij goed herinner, tussen de 700 en 800 pond schuld op de kapel. En daarbij was het niet zo'n beste tijd in de handel. Veel onverhuurde zitplaatsen, kortom, niets dan donkerheid van rondom. Nu en dan, als God mij overliet aan ongeloof en vleeselijke redenering, was ik zeer terneergeslagen en vreesde soms dat het volstrekt onmogelijk voor ons was de zaak nog staande te houden. O, wat worstelde ik met God, dat Hij het voor ons wilde voorzien. En geloofd zij zijn naam, Hij deed mij veel dierbare beloften toekomen, die mijn ziel onder dit alles ondersteunden. Ja, Hij gaf mij menige zoete openbaring, dat Hij mij door alles heen zou helpen, tot eer en verheerlijking van zijn naam en ten goede van ons als gemeente. Ik was er sterk van overtuigd dat dit ook zo zou zijn, zo zeker als ik overtuigd was van mijn eigen bestaan. En geloofd zij de Heere, ik heb deze weldaad mogen beleven en onze grootste tegenstanders zijn gedwongen geweest om te zeggen: de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. Tot zover dit stukje ten tijde van Warburton's predikantsbediening. Er volgde nu een stukje over de doop van John Warburton's zoon. Die heette ook John en die was in zijn jeugd nog wel weerspannig en liep nog wel eens het huis uit. Later is hij predikant geworden in South Hill, dus John Junior. Het is overgenomen uit Weldadigheden van een Verbondsgod, de levensbeschrijving van Warburton. Arm schepsel, gedurende weken nadat John thuisgekomen was, na zijn weglopen, werd hij gekastijd uit de wet van God. Maar op zijn eigen tijd verbrak de Heere uit tedere barmhartigheid zijn banden en deed hem horen en ondervinden de blijde boodschap van vrije en volkomen vergiffenis van al zijn vervloekte gruwelen door de toepassing van Christus dierbaar bloed aan zijn ziel. En toen wist de jonge John wat het was om te zingen met verheuging en blijdschap des harten: loof de Heere mijn ziel, en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. O, wat verheugde zich mijn ziel en wat dankte en aanbad ik mijn God, toen ik de blijde tijding vernam dat God hem vrede en vergiffenis geschonken had. Gedurende een korte tijd bewandelde hij zijn weg met blijdschap. Op 29 april werd hij tegelijk met enige anderen door mij gedoopt, en het was voor mij en vele anderen waarlijk een aandoenlijk ogenblik. Ik geloof dat er onder de bijna 900 mensen die aanwezig waren, slechts weinigen droge wangen hadden. En tot op deze dag ben ik volkomen overtuigd dat het Gods werk is in hem. O, de wonderdoende hand van God voor zulk een worm als ik ben. Ik geloof niet dat ik ooit pijnlijker droefheid gehad heb, nog zwaardere strijd met de duivel, of dat ik ooit zo diep in twijfelmoedigheid ben neergezonken geweest, maar ook nooit in mijn gehele leven zo vervoerd geweest ben door blijdschap en kladere ontdekkingen heb ontvangen, dat de Heere mijn gebeden verhoord had. Wat een God van wonderen is onze God! Hij kan, wat wij vrezen, de grootste vloek voor ons te zullen zijn, veranderen in de grootste zegen. Hij veranderde de onvruchtbare woestijn in een vruchtbaar veld, een kerker in een paleis, een smartelijke en een droevige nacht in een vrolijke morgen, een dreigend afwijzen in een vriendelijke toelachting, gebrek en honger lijden in een feestmaal. Als de dierbare vertrooster ze bij ogenblikken te binnen brengt, dan moet ik gedenken aan de wonderdaden van God, die dit alles heeft doen meewerken ten goede voor mijn eigen ziel en tot eeuwige zaligheid van de jongen. Dit toch zet de kroon op alles, en mijn ziel heeft vele malen sinds de jongen thuisgekomen is gezongen: kroon hem, Heere van alles. O, wat ligt er een aangenaamheid in, als wij hem de heerlijkheid kunnen geven. Ik kon er niet van buiten, of keer op keer moest ik uitbreken en met de dichter zingen. De dichter Samuel Medley. Ik zing met een hart bereid tot lof aan God mijn losser uit het stof, klink met zijn volk tot roem zijns naams, mijn Jezus heeft al wel gedaan. Hoe soeverein, wonderbaar en vrij is zijne liefde jegens mij. Hij trok me uit de hel tot roem zijns naams. Mijn Jezus heeft al wel gedaan. En sinds hij mijn ziel deed leven, hoeveel weldaan mij bewezen. Die ver mijn lof te boven gaan, mijn Jezus heeft het al wel gedaan. Later is dus deze John de zoon van Warburton predikant geworden in South Hill. Tot zover dit stukje over de zoon van Warburton en de zegening voor Warburton daarop. Dan volgt nu een stukje overgenomen ook uit de levensbeschrijving van Warburton. Die mij eren, zal ik eren. Warburton die doopt mevrouw Kennard in een niet-baptistische gemeente. Het is opgesteld en geschreven door jonge John, dus de zoon van Warburton. Met genoegen neem ik de pen op om het volgende voor u neer te schrijven. Ik vertelde u bij een zekere gelegenheid hoe de Heere in zijn goddelijke voorzienigheid tijdig, vriendelijk en wonderlijk het voor mijn vader opnam. Ook welke grote verlossing uit en inwendig dit voor hem betekende. Uitwendig wat betreft de uiterlijke omstandigheden en inwendig of geestelijk wat betreft de diepe beproeving van zijn geloof en de waarlijk overstelpende oefening van zijn gemoed wat betreft Gods beschikkingen, die telkens weer zo geheel tegenovergesteld blijken te zijn aan alle beginselen van het menselijke verstand of reden. Want voor dat ogenblik zag het er uitwendig maar donker uit. Wat alles het donkerste deed zijn, Die God die altijd de troost voor zijn ziel was geweest, die verborg zich achter een wolk. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland, Jesaja 45. De bedoeling van God in dit zich terugtrekken is, opdat hij daarna des te heerlijker en duidelijker zal uitstralen in zijn verlossende genade. En bij die gelegenheid, welke ik nu ga vertellen, had mijn vader het voorrecht om dit met groot profijt voor zijn ziel en grote duidelijkheid te ervaren. Voor mijn lieve vader was de omstandigheid waarop ik nu zinspeel enigszins gelijk aan die van de psalmist toen deze zei: ik ben besloten en ik kan niet uitkomen. Als ook aan het schriftwoord: zult gij wonderen doen aan de doden, of zullen de overledenen opstaan, zullen zij u loven? Psalm 88. Ja, gelooft zij God, de doden des Heren zullen verrijzen en hem prijzen. Hij is de opstanding en hij zal zijn volk in tijdelijke en in geestelijke zaken in de dood brengen, opdat zij gezegend mogen zijn met een bevinding van zijn zielsverrijkende kracht, hun op deze wijze een voorsmaak van de macht en de heerlijkheid van zijn opstanding gevende. De vrienden die mij de omstandigheden waarnaar ik nu verwijs hoorden vertellen, waren zeer belangstellend en gaven uitdrukking aan hun begeerte om dit gebeuren door middel van een nauwkeurig verslag vast te leggen. En dit zal ik dan proberen te doen, en wel zo origineel mogelijk in de eenvoudige, onopgesmukte taal die mijn geliefde vader placht te gebruiken. Enige tijd voorafgaand aan zijn laatste ziekte vonden enkele minder prettige dingen plaats in de gemeente te Trobriets, die het gemoed en de geest van mijn vader zeer terneerdrukte. Zijn vrienden gaven hem de raad, dan zeg ik het in mijn eigen woorden: ga eens bij je zoon John kijken voor de verandering, dat zal je zeker goed doen. Dat deed mijn vader en wij waren blij hem weer te zien en hij gevoelde het als een grote eer hem onder ons dak te mogen ontvangen. Gedurende zijn verblijf bij ons was hij op een zekere avond bijzonder vrolijk en spraakzaam toen mijn vrouw en ik nog een ogenblik in de kamer bij elkaar zaten voordat wij naar bed zouden gaan. En dit deed mij opmerken: vader, ik merk dat Gods goedheid en vriendelijkheid voor u geen verborgenheid zijn. Mijn opmerking greep hem zichtbaar aan en de tranen liepen langs zijn wangen. Toen hij hartelijk antwoordde: ja, mijn jongen, de Heer is werkelijk goed voor mij geweest en daar zal ik nu eens iets van vertellen. Vader ging er eens echt voor zitten. Een wonderlijke blijdschap straalde uit zijn ogen, en toen begon hij: alweer heel wat jaren geleden was het mijn gewoonte elk jaar naar Brighton te gaan, om daar gedurende 4 zondagen te preken in de kapel van dominee Finjol van Lewis. Dan logeerde ik altijd bij de familie Kenneth. Bij die gelegenheid was deze kerk altijd overvol. En de prediking was tot grote zegen voor deze mensen. De Heere gaf ons daar veel vrienden, die op zeer wonderlijke wijze van hun goed met mij meedroegen in de noden van mij en mijn gezin. Het gevolg was dat ik gepakt en gezakt naar huis ging, overladen met de vriendelijke gaven die de Heere hun in het hart gaf om aan mij te geven. Het was meestal nood wanneer ik daar kwam, maar ik kwam wel voorzien thuis. O, wat was de Heere goed, gezegend zij zijn grote naam. Maar bij een van deze jaarlijkse bezoeken, het was alweer bijna voorbij, vernam ik dat mevrouw Kennard op de een of andere wijze tot de overtuiging gekomen was dat de doop van de gelovigen door onderdompeling de rechte bediening van deze inzetting was. Zij kreeg daartoe een hartelijke begeerte en wenste dus op deze wijze gedoopt te worden. Toen William Catesby in Brighton een beurt voor dominee Finjol waarnam, werd voorgesteld dat hij mevrouw Kennett op deze wijze zou dopen. Maar William Catesby die zag de moeilijkheden al aankomen en zijn antwoord luidde: "Beste vrienden, ik heb de hitte en de last van de dag al lang genoeg gedragen. Straks komt John Warburton weer bij jullie. Die is wat jonger, laat hem het maar doen." Mevrouw Kennett antwoordde: "Wel, het is voor mij niet van bijzonder belang of u of Warburton dat doet. Het is slechts mijn begeerte dat één van u mij doopt, want mijn ziel is meermalen verfrist en verkwikt onder de prediking van u beiden." De zaak bleef dus rusten, totdat mijn vader er weer op bezoek kwam. Maar toen zei mevrouw Kennett onomwonden: "Warburton, zou u mij willen dopen?" Mijn vader kende mevrouw Kennett reeds geruime tijd en er waren nauwe geestelijke banden, daarom maakte hij geen tegenwerpingen. Wel overdacht hij bij zichzelf: "Dat zal moeilijk worden, want wanneer ik haar hier in Brighton doop, dan zal dat zeer pijnlijk zijn voor mijn goede vrienden hier, die zo menigmaal goed voor mij zijn geweest." Dat waren dus geen baptisten. "Want deze mensen zijn de overtuiging van William Huntington toegedaan, en deze voelden niets voor de doop door onderdompeling, en zij voelen er ook niets voor." Mijn vader zag de moeilijkheden al opstapelen, en daarom stelde hij voor: "Maar mevrouw Kennett, kom dan voor die gelegenheid naar Trowbridge, dan zal ik u daar gaarne dopen." Dat was wel goed bedacht, maar toch misgerekend, want deze dame antwoordde resoluut: "Brighton is de plaats waar ik woon, en ik geloof niet dat het behoorlijk is om ver van Brighton belijdenis van mijn geloof in de Heer Jezus te doen, en dus gedoopt te worden in een andere plaats ver van Brighton gelegen." Vader zag geen kans dit van zich af te schuiven, zoals William Catesby dit gedaan had. Hij zou de hitte van de dag moeten dragen. Dit beseffend was zijn antwoord niet minder resoluut: Wel nu dan, mevrouw Kennett, wanneer de zaken zo staan, dan zal ik u, zo de Heere wil, hier dopen." En daarmee was de kogel door de kerk. Dit gesprek had niet onder vier ogen plaats gehad, en men kan dus wel begrijpen dat het verslag ervan spoedig onder de leden van Vignoles gemeente verspreid was. Een geheel overeenkomstig de verwachting, zelfs vaders nauwste vrienden waren er fel op tegen. Onder deze ook een zekere H. Op een zondag na de dienst ging deze heer H. naar mijn vader toe en begon een gesprek op een wijze waaruit zijn verstoorde gemoed duidelijk bleek. "Meneer Warburton, ik zou graag zien dat je dan en dan de maaltijd bij mij gebruikt, en dan zullen er nog meer vrienden aanwezig zijn, want we zouden graag eens een openhartig gesprek met je hebben." Vader begreep wel waar de schoen wrong, doch hij antwoordde rustig: "Meneer H., dat is heel goed." Op de vastgestelde dag ontmoette hij dus de vrienden ten huize van de heer H. Na de maaltijd stak deze direct van wal: "Meneer Warburton, wij hebben vernomen dat je voornemens bent mevrouw Kennett op de wijze van de baptisten te dopen. Is dat werkelijk waar?" Vader antwoordde rustig: "Ja, vrienden, wanneer de Heere mij het leven spaart en alles goed is en er niets tussen komt, is dit inderdaad mijn voornemen." Dat was duidelijke taal. Vader kennende zullen ze ook niet anders hebben verwacht. Maar toen antwoordden de vrienden: "Maar William Huntington en vele anderen met hem," en dan noemden ze nog meer namen op, "hebben van de Heere een grote plaats in zijn gemeente ontvangen, maar zij waren beslist geen baptisten. Wanneer nu die onderdompeling van zo uitzonderlijk groot gewicht zou zijn, zoals sommigen wel denken, dan had de Heere dat zeker ook wel aan hen geopenbaard." Vader ging er maar eens rustig voor zitten. De kalmte bewaren is bij zulk een gesprek van groot belang. "Vrienden, jullie weten allemaal dat ik een grote vriend van William Huntington's geschriften ben, en zijn nagedachtenis bij mij in hoge ere is. Maar het behoorde nimmer tot Huntington's taak om regels aan te geven en wetten en inzettingen vast te stellen die door de gemeente van Christus moeten worden onderhouden. Want dit voorrecht komt alleen aan Christus als de koning van zijn gemeente zelf toe, gelijk geschreven is, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Matteüs 28. Vaders spreken hadden vrienden rustig gemaakt. Zijn spreken maakte indruk en H. merkte niet onwelwillend op. Wanneer mevrouw Kennard dan op de wijze van de baptisten wil gedoopt worden, wel. Laat haar dan naar Trowbridge gaan, de kosten die zijn voor mijn rekening. Maar vader antwoordde, dat heb ik haar ook al voorgesteld, behalve die kosten dan natuurlijk, maar zij zegt dat ze Brighton niet verlaten wil. Als reden noemt zij dat het dan zou lijken dat zij zich voor deze inzetting zou schamen. De vrienden begrepen het wel. H. kreeg het er warm van en hij merkte op, mijn goede heer Warburton, je kunt dit je beste vrienden hier toch werkelijk niet aandoen. Vader richtte zich toen plechtig tot deze vrienden, noemde hen elk bij name en zei, ja, ik weet het, jullie allen zijn zeer vriendelijke vrienden voor mij geweest. En met warme gevoelens van dankbaarheid erken ik elk van jullie voor alles wat je voor mij hebt gedaan. Menigmaal heb ik met tranen in de ogen en een dankbaar hart de Heere gedankt dat Hij het in jullie hart gaf, op zulk een wijze in de noden van mij en mijn gezin te voorzien. Ik mag zeggen, jullie hebben telkens weer een plaats in mijn gebeden en tot in mijn graf toe zal ik mij aan jullie allen verschuldigd blijven gevoelen. De Heere, wanneer dat zijn gezegende wil is, gedenken jullie alle ten goede. Het werd vader bijna te machtig en met grote ernst en zeer beslist ging hij verder. Maar, mijn geliefde vrienden, ik belijd dat ik Gods dienstknecht ben, geen dienaar van mensen. En daarom, wat ook het gevolg mag zijn, wanneer alles goed gaat, zal ik mijn doopkandidaten in Brighton dopen, wanneer wij maar een doopbazin daartoe mogen lenen. En indien dat niet gaat, dan doop ik haar in de zee. Het getuigenis van een goede conscientie in de dingen van God is van groter gewicht dan de toelachingen van alle stervelingen in de wereld. En liever zal ik mijn dagen in vrede in een armenhuis eindigen, dan met schuld beladen in een paleis. Even viel er een stilte. Toch konden de vrienden niet anders zeggen dan, je bent een eerlijk man. En toen scheiden zij, hetgeen nog niet wil zeggen dat zij het ermee eens waren. Alles werd verder door mijn vader geregeld en toen brak het ogenblik aan dat hij mevrouw Kennard zou dopen. Ik kan mij niet meer herinneren welke kapel voor deze gelegenheid beschikbaar was gesteld, maar ik herinner mij de avond zelf nog zeer goed. Wat was die kapel overvol? Voordat hij tot dopen overging, sprak mijn vader enkele woorden naar aanleiding van Handelingen 8, beginnend bij vers 26... de geschiedenis van Filippus en de kameling. Hij deed dit zeer plechtig en met grote nadruk, vooral toen hij aan de versen 38 en 39 kwam, want daar meende hij zeer duidelijk de doop door onderdompeling als voorgeschreven te zien, want zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kameling, en hij doopte hem. En op deze wijze doopte mijn vader ook mevrouw Kennard. Ik kan me nu nog herinneren welke een opschudding dit gebeuren in de gemeente van dominee Vignal veroorzaakte. Want ik was toen nog jong en ik was mijn vader meegegaan. en ik logeerde bij de heer H. in de St. James Street. Daar werd er heel wat over gezegd, want ook deze H. was beslist geen baptist. Maar ondanks al die storm sterkte de Heere mijn vader en gaf hem kracht om standvastig te blijven bij de beginselen die hij nu reeds zoveel jaren beleed. De jaarlijkse 4 zondagen in Breiten waren inmiddels weer voorbij. Mijn vader ontving voor alle verrichtelijke arbeid een bedrag van 4 pond. In die tijd waren er nog geen spoorwegen aangelegd. Hij moest de reis van 150 mijl naar Trowbridge per reiskoets afleggen. En de huur van zo'n koets was niet veel minder dan 4 pond. Daar zonk het hart van mijn vader toch wel even in zijn schoenen. Hij had beloofd om de volgende zondag in Lewis, in de bekende Jerry-kapel, al daar te preken. En daar ontving hij nog een pond, dus alles bij elkaar 5 pond. De Satan die was er gauw bij en die zei, zie nou eens wat de vrucht is van je standvastigheid voor wat jij je geloof noemt. Hoeveel zul je nog over hebben als je thuis komt? En daar wachten je schuldeisers op betaling. Je weet er alles van. Je zult ze nooit kunnen betalen. Denk je nu werkelijk dat je recht gehandeld hebt door zo halsstarrig te zijn? God heeft je verlaten. Hij heeft je verloochend en het hart van je vroegere vrienden tegen je opgezet. Wat zal er nu van jou en van je gezin worden? Ongenade, ellende en totaal geruïneerd. Het armenhuis zal het einde van alles zijn. Daarvan vertelde mijn vader, wat was mijn arme ziel verdrietig, terwijl er zulke verschrikkelijke opstand tegen God in mijn hart oprees. Hetgeen mij deed sidderen. Welk een lafhartige gevoelens om zo naar Satan te luisteren en mij soms met verwondering af te vragen, bestaat er wel een God? Op deze wijze werd ik verzocht en gekweld tot het leven mij zelfs te veel werd. Ik voelde mij ellendig en van alles verlaten en alle dingen schenen tegen mij. Maar ik had beloofd om op mijn weg naar huis via Breiten daar op donderdagavond nog eenmaal te preken. Dat verlichtte de arbeid van Vinial belangrijk. Maar die middag, voordat ik moest spreken, zal ik aan deze zijde van het graf nooit vergeten. Wat was de duivel druk in de weer, zelfs zo dat ik dacht wanhopig te zullen worden. Daar kwam die helse verzoeker. En wat denk je nu van de Bijbel? En wat van die tekst waar geschreven staat, die mij eren zal ik eren? Dat heb je toch gemeend te doen? Naar welke eer heb je nu ontvangen? Is het geen wreedheid in God, dat waar jij alles gedaan hebt om hem te behagen, hij je nu verloochent en je in je ellende laat zitten waar je nooit meer uitkomt? Ongelukkige stakker, ga maar naar huis met je 5 pond. En als je daar dan aankomt, hoeveel zul je dan nog over hebben om te kunnen pochen op je vertrouwen op je God? De helse tegenstander had die donderdagmiddag vrij spel om zijn aanvallen op mijn lieve vader te richten. Hij vertelde mij, ik kon in de hele Bijbel niet één tekst vinden om hem van repliek te dienen. Slechts deze woorden kwamen mij telkens weer voor de geest. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Matthäus 11. Ik ging naar de kapel zo ellendig als enige arme stakker zich maar kon voelen. De genoemde woorden koos ik tot mijn tekst voor die avond. Ik had geen andere. Maar ik had nog niet veel gesproken, toen die 5 pond en alle omstandigheden die mij zo verschrikkelijk toeschenen dat ik er onmogelijk doorheen zou kunnen, alle als rook verdwenen. Welk een wonderlijke vrijheid! De Satan moest zwijgen. Ik voelde werkelijk dat de Heere met mij was in de opening van zijn waarheid. En mij door zijn heilige geest bekwaamde om zijn woord te prediken en van Christus te spreken als de zoete rust voor zijn lieve volk. De rechterhand van de Allerhoogste verandert. Na de dienst stroomden de vele vrienden vriendelijk lachend de consistoriekamer binnen, met tranen in de ogen, de Heere lovende, die deze avond op zulke krachtige en dierbare wijze getuigenis wilde geven. aan het woord van zijn genade. Bij het drukken van de hand ten afscheid wenste zij mij de zegen des Heren toe en ieder liet daarbij enig geld in mijn hand achter. Mijn zakken waren ten slotte overvol. O, dacht ik, wat bedoelt de Heer hier toch mee? Want ik voelde mijzelf even overvol van de zegen des Heren als mijn zakken van de vele goede gaven. En die puilden werkelijk uit, er kon niets meer bij. Charles Mander uit Wolverhampton was ook in dit vertrek, en hij vergezelde mij een heel eind naar mijn logeeradres. Hij merkte op, u hebt nog wel wat ontvangen vanavond, is het niet? Dat heb ik zeker, zei ik lachend met mijn hand over mijn gevulde zak strijkend. En toen zei Mander, ja, u hebt vanavond veel mogen ontvangen. Het deed mijn ziel goed om de goedheid Gods op deze wijze aan u geopenbaard te zien. En u mocht ook uitdelen. Wat was het woord des Heren dierbaar en zoet. Loof den Heren, o mijn ziel. Vader, die vervolgde met vertellen. Toen ik op mijn logeeradres kwam, toen ging ik, zodra ik de gelegenheid had, naar mijn kamer. En ik telde het geld dat mijn lieve vrienden mij die avond gegeven hadden. En tot mijn grote verwondering ontving ik die avond in Brighton meer dan ooit tevoren in mijn leven. En de Heere zelf daalde in mijn ziel af met de woorden, ben ik u dan een dorre woestijn geweest? Ik snikte, ik weende, ik zegende en ik prees mijn lieve Heere. En ik sprak zo vertrouwelijk met hem, alsof hij met mij in de kamer was. Ik zei, mijn lieve, dierbare en gezegende Heere, spreek maar niet meer tot mij, want uw zoete stem met uw overstelpende goedheid is meer dan ik hier in de tijd kan dragen. Uw naam zij tot in eeuwigheid gezegend en geprezen. Ik verwachtte niet anders dan ellende, maar zie, ik heb louter vreugde. Ik verwachtte de dood, maar zie, hier is het leven. Ik verwachtte moeite, maar zie, ik heb vrede. Wat? Na zulke wanhopige opstandigheid in mijn hart gevoeld te hebben, nu met zulke tederheid en liefde te worden bezocht? Ik dacht met lege handen thuis te komen, beschaamd en tot ergernis. Maar nu zal ik terugkeren als Naftali, verzadigd van de goedgunstigheid en vol van de zegen des Heren. De volgende morgen zat ik nog even in mijn kamer na het ontbijt. Ik zou juist naar het kantoor gaan om een plaats in de reiskoets te bemachtigen, want het regende die morgen bijzonder hard. Maar zag ik daar niet de heer Howard voorbij mijn raam lopen? Deze heer woonde in Londen, maar vertoefde nogal eens in Brighton voor zijn gezondheid. Ik dacht nog, nee, dat kan niet, want op zo'n vochtige morgen als deze gaat hij zeker nooit naar buiten. Een bediende opende de deur toen er geklopt werd. Het was Howard en hij vroeg, is Mr. Warburton al weg? Ik draaide mij naar hem toe en ik zei, o, mijn lieve vriend, durft u er door te komen op een morgen als deze? Howard antwoordde, lieve vriend, wat ben ik blij u nog te zien. Ik vreesde dat u reeds weg was en ik u niet meer zou aantreffen. O, welke goede uren had ik gisteravond in de kapel! Wat droop het woord des Heren dierbaar in mijn ziel. Mijn hart werd er werkelijk door versterkt en verfrist. Ja, wat was dat zoet. Dat is het leven voor mijn ziel, geloofd zei de Heren. Toen ik gisteravond nog met mijn vrouw van deze dingen sprak, zei ik, wat een onnadenkende dwaas ben ik toch, want ik heb die lieve man niets gegeven voor zijn nooddruft. Maar wanneer het de Heere behaagt om mij te sterken, dan zal ik hem morgenochtend zien en hem 5 pond geven. En nu, mijn vriend, hier zijn ze. Op deze wijze werd mijn vader in staat gesteld, door de kracht van zijn dierbare Heere, om de weg des Heeren te verkiezen en datgene te doen wat hij achtte Gods gebod te zijn. Het oog alleen op de eer van God gericht. Ook al stonden de tijdelijke voordelen wat in de weg. Hij mocht zijn voet op het afkeuren of goedkeuren van vrienden en zijn vijanden zetten. De voeten van het geloof gingen zeker in lieflijk vertrouwen op de getrouwheid van God. In deze weg van kruis en druk beproefde de Heere zijn geloof, naar het getuigenis van het woord. En hij zal zitten, louterende en het zilver reinigende, en hij zal de kinderen van Levi reinigen, en hij zal hen doorlouteren als goud en als zilver. En dan zullen zij de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Malachi 3. De apostel spreekt ook van het grote nut van de beproeving des geloofs, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. 1 Petrus 1. Dat mocht ook mijn vader ervaren, toen de Heere in zijn verlossende kracht en heerlijkheid tevoorschijn trad. De heer H. te Breiten bleef na dit voorval nog vele jaren een van mijn vaders goede vrienden. De Heere zelf had alles in handen, aan hem, en aan hem alleen komt alle lof toe. En laat daarom de armen, de beproefden, de bevende, de verdrukte, de omkomende gelovigen op hem vertrouwen. Hij wil ondersteunen, hij wil voorzien, hij wil het voor hen opnemen en hij wil hen uitremmen, redden. Hem zij de heerlijkheid en de macht, de majesteit en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover het voorval van Warbeton, die mij eren, die zal ik eren. Dan volgt er nog een gedicht van Sarah Hill. Dat heeft ze geschreven in 1873. Dat is gepubliceerd in de Gospel Standard. En vertaald. Dat heet Begraven in de doop. Het was waarlijk een plechtige dag. Mijn angsten waren ver weg vervlogen. Mijn ziel was gevuld met vrede. Door geloof kon ik mijn redder zien, de woestijnen van de zonde verdragen voor mij en in mijn plaats gestorven. Een geweldige torenlast verdroeg hij en golven van wraak bedekte zijn dierbare majestueuze hoofd om hem zo in ellende ondergedompeld te zien. Zijn gemeente bevrijdend en zelf vervloekt was werkelijk wonderlijk. Maar zie hoe de hel sidderde en gebonden werd, met eindeloze glorie gekroond stijgt naar de hemel, de verrezen overwinnaar, en wij, die door de genade hebben geloofd, deze voor ons behaalde overwinningen, kunnen zijn wetten niet verachten. Begraven in de doop, met mijn Heere, was toen voor mij een kostbaar woord, en heeft mijn angsten gedempt, verheugd in zijn voetspoor te treden. Het watersymbool, vrij van vrees, ik heb mij er rustig doorheen gewaagd. Zoete gedachte, die waardeloze wormen zoals ik, moet aldus altijd toegestaan zijn om onze dierbare Heere te volgen, hoewel de angst me lang had doen weerstaan om het goddelijk bevel te houden, vond ik een zoete beloning, toen aan zijn heilige tafel te zitten. Te midden zijn er heiligen in zoete vereniging, terwijl Christus gezegenend nabij was, was zo'n voorrecht voor mij, zodat ik altijd dankbaar zal zijn en nederige lof zal uitspreken. Terwijl ik zijn waardige naam aanbid, is zijn glorie mijn gedurige doel, en moge ik leven om te betuigen, door al mijn conversaties hier, dat Jezus mijn ziel dierbaar is. En ik zijn voorschriften bemin. Einde van dit gedicht. Tevens het einde van het thema der doop der gelovigen. Samengesteld door Stichting het Braambos. En ook voorgelezen door Stichting het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u dit zonder toestemming elders publiceert.